Ja. Jij bent denk ik in dit geval nog steeds onmisbaar.
Nee, je bent zeker onmisbaar, maar voelt het werk als... Kan je dat werk zo verkopen?
Ik denk in de toekomst dat het misschien wel die kant op zou kunnen gaan.
Welkom bij de podcast van Creative Café. Creative Café is een platform voor en door creatieve professionals. In deze podcast gaan we in gesprek over zaken die creatieve professionals bezighouden. Dit keer zullen we meteen gaan op de elephant in the room. AI in de creatieve sector. Maar eerst gaan we een korte introductie doen. Ik zit hier met Diewertje. Zeg maar, wie ben je? Wat doe je? Waarom doe je wat je doet? Wie is je vader? Wie is je moeder?
Nou ja, het moet zo diep gaan.
Ja, zeker. Begin maar bij de eerste. Wie ben je? Wat is je naam? Wat doe je?
Ik ben Diewertje. Ik ben strategisch designer. Ik ben de oprichter van Creative Café.
Wat is een strategisch designer?
Ja, ik denk dat er heel veel mensen strategisch designer zijn, maar het niet weten.
Of het niet noemen?
Niet noemen. Oké. Okay. Ja, maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat ik het noem. Ja. Omdat ik vind dat ik veel meer doe dan alleen maar uitvoerend ontwerpwerk. Ik ga van tevoren ga ik echt onderzoek doen. Kijken wie het is. Waarom ze doen wat ze doen. En kijken hoe je dan strategisch in kan zetten op design. En dat geeft je veel meer mogelijkheden om later in het proces veel sneller stappen te nemen.
Oké, dus het is het bedenken van... Het eerst bedenken voor je het gaat inzetten in een design.
Precies. Als jij een strategie hebt waarop jij je inspeelt met je design, dan wordt het op een gegeven moment niet meer die kwestie van smaak.
Ja, precies. Want je weet al, dit is de enige logische manier om het eigenlijk te doen voor wat je wilt.
Okay. Hij moet in ieder geval die richting op. Ja. En dan kunnen er natuurlijk wel wat dingetjes zijn die nog smaakkwesties zijn. Maar je hebt een goede basis. Ja. En als je zonder dat strategische stukje begint, kan het alle kanten op gaan. Dan wordt het echt een kwestie van smaak van de ontwerp, van de, ja, de directeur of de marketeer of die daarmee bezig is. En wat de marketeer leuk vindt, is misschien wat de directeur leuk vindt.
Grappig. Dus, veel interessante manier van ontwerpen. En dat ook zo benoemen, wat je zegt inderdaad. Ja. Interesting. Oké. En hoe zijn we dan hier gekomen? Wat is Creative Café?
Creative Café is opgestart als een initiatief om creatieven met elkaar te verbinden. Het is iets rustiger geweest de afgelopen 5 jaar, 6 jaar. En vorig jaar zijn we begonnen met het uitlichten van creatieven door het schrijven interviews in te zetten. Erg leuk opgenomen, vond ik zelf.
Ja.
Veel creatieven die daar meegewerkt hebben, niet genoeg, vind ik zelf. Maar het geeft... Ik vind het mooi om andere mensen in de spotlight te zetten.
Ja.
Kan je ze een beetje uit de tent lokken? Ik weet ook dat creatieven niet zo heel graag op de voorgrond staan. Dus met die schrijfinterviews krijgen ze dus ook wel de mogelijkheid om even na te denken over wat ze willen schrijven. En hoe ze dat willen verwoorden. Dat hoeft ook niet perfect te zijn. Wordt allemaal geredigeerd. Dus dat was de eerste stap. En nu wil ik dus verder. Wat kunnen we nog meer doen om te verbinden, te inspireren?
Met hetzelfde Creative Café brand, zeg maar. De mensen die je interviewt of meeneemt in het proces.
Precies, ja.
Een soort kijkje in de keuken achter in de creatief. En hoe ga je meer mensen krijgen?
Trial and error.
Geld gooien.
Nou ja, het zou leuk zijn als er een keer een subsidie of een sponsoring zou kunnen komen. We doen het allemaal natuurlijk vrijwillig. Dus alle vrije tijd die gaat daarin om mensen te zoeken, om uit te kunnen lichten, om nieuw talent te zoeken, maar ook de oude rot in het vak. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om die allebei samen te brengen.
Dus bij deze een oproep voor iedereen die de podcast luistert. Ben je een creatief? Maar hoe moeten ze je bereiken dan? Moeten ze je toevoegen op Instagram?
Ik ga even naar de website, als je me even mailtje.
Oké, okay, check. Van ik wil meedoen, let's go.
Yes.
Ah, lachen, man. Maar we gingen praten over AI.
Ja. Nee, ik moest jou nog voorstellen.
Mij voorstellen? Ik ben een van de rare gasten achter de microfoon.
Normale rare gast achter de camera.
Ja, precies.
Nou, tegenover mij zit Richard Terborg, is een fotograaf.
Klopt.
Maar eigenlijk is dat te weinig gezegd, want je bent verbinder.
Dat zeggen mensen wel eens, hè?
Ja, zeg je zelf ook.
Ik ben een destroyer of worlds. Verbinder ook echt.
Ja, maar goed. Je hebt wel sowieso in Almere heb je wel heel veel mensen om je heen, netwerk. En, om dingen voor elkaar te krijgen.
Ja. Ik vond het interessant om fotografie, de mensen die ik leerde kennen tijdens fotografie. Als je dan iemand fotografeert en je bent dan intiem, 1-op-1 met iemand, een uurtje lang. Of langer, werd het net een soort van een kapper, zeg maar. Dus die mensen vertelden mij hun verhaal, ze vertelden me waar ze mee bezig waren, wat ze misten. En een andere keer sprak ik dan iemand die het tegenovergestelde vertelde. Dus ik fotografeerde die zei van ja, ik mis dit. Die andere zegt, ik mis dat. En eigenlijk misten ze elkaar. Dan zei ik, hey, heb je wel eens gesproken met die dan? Want die zegt hetzelfde als dat wat jij zegt. En zo verbond ik beetje bij beetje mensen, omdat ik hun verhaal leerde kennen eigenlijk. Dus ik ben meer een verzamelaar van verhalen. En dan ga je vanzelf verbindingen zien in de mensen hun verhaal eigenlijk. Ja.
Ik zie overlapping.
Ja, jij ook al. Staat op Creative Café, doet verhalen zoeken.
Een soort van, ja. Ja,
precies. Het is gewoon een moderne manier van, we zijn gewoon oude verhalenvertellers dan, denk ik. Verhalenverzamelaars van in het veld. Leuk. Ja. Nou, dat ben ik. Dat ben jij.
Ja.
We gaan het hebben over de olifant die we zien, maar niet zien.
Ja, ik denk dat we het... het wordt natuurlijk ontzettend veel nieuws verteld nu, tegenwoordig. Ja. Alleen, we zitten natuurlijk heel erg te focussen op de negatieve kanten. En ik vond het wel eens leuk om het even over de positieve kanten te hebben.
Oké, laten we eens beginnen met, wat is AI dan? Volgens mij heb jij AI gevraagd wat AI is. Dus we kunnen, AI is eigenlijk artificial intelligent. In Nederland zeggen we KI, kunstmatige intelligentie. Yeah. En we hebben het gevraagd van, wat vindt het dat het eigenlijk zelf is? Dat gaat Diewertje nu heel graag oplezen van wat het zelf vindt dat het is.
Ja, AI, wat staat voor artificial intelligent, is een technologie die het mogelijk maakt om menselijke intelligentie en denkprocessen na te bootsen in computersystemen. In de creatieve industrie kan AI worden gebruikt om verschillende aspecten van het creatief proces te ondersteunen en te verbeteren. Ik heb hem dus bewust ook gevraagd in de creatieve sector.
Ja.
Omdat er natuurlijk zoveel toepassingen zijn buiten de creatieve sector, maar dat heeft natuurlijk helemaal geen toepassing op waar we nu mee bezig zijn.
Misschien wel, misschien niet, maar ja.
Ja, soms wel, soms niet. Dat is eigenlijk even het beknopte verhaaltje van AI. Maar ik merk ook dat mensen nog niet beseffen hoeveel we al bezig zijn met AI.
Ja, klopt.
Ik bedoel, ik heb een tekstje zitten typen straks. En autocorrect was de hele tijd mijn corrigeren. Ja. En
Spotify, je favoriete muziek. Ja. En YouTube, je aanbevelingen.
Precies.
Ja, we zitten al heel lang zitten we eigenlijk in AI. Of zijn er al elementen van AI in ons leven geïncorporeerd? Maar zo brainwashed ons om ons klaar te maken van wanneer de robot tot leven komt. Dat we het iets meer accepteren.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar wat is dan de variant wat nu... Waarom is het nu ineens in het nieuws dan, als we het al zo lang eigenlijk hebben?
Ik denk omdat chat er is. Zoveel versies van chat. En de creatieve programma's die foto's manipuleren. En creatieve illustraties maken. Ik denk dat het daarom, omdat het onze werkelijkheid kan beïnvloeden, dat het daarom zoveel in het nieuws is.
Hmm. En ChatGPT is een tekstverwerking taalprogramma die je net als Google een soort van vragen kan stellen. Yes. En dan antwoordt hij die vragen zoals hij denkt dat hij die antwoordt.
Ja, hij wordt natuurlijk wel slimmer als jij hem vaker vragen stelt.
Okay.
Dan gaat hij op andere manieren zoeken.
Ja.
Ik heb hem bijvoorbeeld gevraagd van hoe kunnen wij een podcast opnemen met welke vragen?
Ja.
Steeds door vragen gesteld, maar hij komt steeds op dezelfde vragen uit.
dus, maar als iedereen dit dan gaat doen, heeft dan niet elke podcast op een gegeven moment dezelfde vragen die ChatGPT gegenereerd heeft?
Ja, je zou zeggen, want ze zeggen dat er unieke content uitkomt, maar ik heb nog niet ervaren dat het echt uniek is.
Hmm.
Dus
binnenkort hebben we een podcast met precies dezelfde vragen die wij nu gaan stellen.
Misschien wel, ja. Maar ik ga niet nu de vragen stellen die chat heeft gesproken.
Dat zou ik wel doen, want wij zijn dan de eerste. Dan kan niemand meer volgen. Als die ook dezelfde vragen krijgen. Dan is trouwens, er bestaat dan een podcast. Wat is de eerste vraag die het gaf voor een podcast?
Nou ja, kun je jezelf voorstellen en kort beschrijven wat je doet met betrekking tot AI? Nou, we hebben ons al voorgesteld.
Afgevinkt, goed bezig.
Maar wat doen we met AI? Nou, Richard is...
Wat doen we met AI?
Ja, maar jij bent wel even...
Ik heb al een cover van een magazine gehaald met AI. Ja. En niet alleen maar dat. Vorig weekend moest ik een week lang lesgeven in Zeeland. Op verschillende basisscholen, MAVO-scholen, of niet basisschool, meer middelbare scholen. Middelbaar onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ze vroegen ook of ik een lesplan kon maken die de kinderen achteraf kunnen lezen van hoe het allemaal in elkaar zit en waar het over gaat. En ik heb al wat lesplannen gemaakt in het verleden, dus normaal ga ik dan naar mijn oude lesplannen en dan ga ik kijken wat kan ik kopiëren, wat kan ik plakken. Maar dit keer dacht ik, ja, weet je, we hebben ChatGPT. Kijken wat eruit komt. Dus ik heb ChatGPT eigenlijk mijn hele lesplan laten schrijven en dat deed eigenlijk best wel goed. Je moet wel inderdaad een beetje sturen. Dus je begint met wat zijn de topics die ik zou kunnen schrijven voor een lesplan voor dit niveau. En dan komen er wat topics uit. En dan moet je dieper gaan van oké, hoe ga je deze topics dan uitleggen? Dan komt daar weer een antwoord uit. Dus je moet wel een soort van iteratie. Je gaat er wel zeg maar doorheen. Ja. Dus het duurt eigenlijk... Ik weet niet of het langer of sneller ging dan mijn oude methode, de oude lesplan openen en copy-pasten. Want uiteindelijk was ik ook weer een dag bezig, zeg maar, met ChatGPT te krijgen. Ja. En als ik het via de oude lesplan had gedaan, dan was ik ook een hele dag bezig geweest met de content krijgen.
Ja, dus ik denk dat het wel belangrijk is dat je weet hoe je hem moet aansturen, wil je de juiste content eruit krijgen.
Dat zeker, ja. Ja. En jij, hoe heb jij dat gebruikt? Heb je dan gebruikt? Gebruik je het dagelijks?
Nee, ik zit te wachten totdat ik een licentie krijg.
Totdat ik een licentie krijg? Het is gratis, waarom jij het over?
Nee, maar Midjourney had ik niet zo heel veel zin in om daarmee aan de slag te gaan.
Niet, waarom? Midjourney is de eentje die foto's maakt, plaatjes maakt. Ja. En die is nu wat bekender ook aan het worden. Dus je kan, weet ik veel, Donald Trump op een wc-paard zetten als je dat wilt.
Ja, klopt, ja.
Waarom nog niet begonnen met Midjourney dan?
Ja, weet ik niet. Het trok me nog niet helemaal aan. Maar er zit nu dus wel Adobe Firefly. Die kun je nu gewoon licentie voor aanvragen. Moet je op wachten. Mm. Ik hoop dat ik daarbij kan. Want dan kan je. Ik heb dan zoiets van, daarmee zou je je processen wel wat sneller kunnen maken of makkelijker kunnen maken.
Heb je al een idee van waar je het meteen zou willen gebruiken of inzetten?
Ja, ja, ik heb zeker ideeën waar je het voor zou kunnen gebruiken. Je hebt wel eens een concept in je hoofd. Het zit in je hoofd, je krijgt het er niet uit, want of je hebt de tools niet, of je hebt de kunnen niet om het te maken. Ik bedoel, ik ben geen fotograaf, ik kan wel foto's maken, maar ik ben geen fotograaf. Mm-hmm. Of ik heb geen model die daarvoor kan staan. Om het concept duidelijk te maken aan die klant, kan ik dus wel aan zo'n robot, AI-robot, kan ik iets van instructie geven om dan wel in ieder geval het concept neer te leggen. En het geeft natuurlijk wel de kans om je ideeën die je dus in je hoofd hebt eventjes te visualiseren. En dan kan je ook gewoon meteen zeggen, nou, dit is echt shit.
Ja, ja. Dus, maar zou je het dan ook volledig gebruiken? Dus stel je doet het, je vraagt hem voor dat concept en het is zo briljant goed in elkaar.
Misschien wel. Ja? Ligt eraan wat de context is. Als het heel persoonlijk is voor een merk, wat dus echt de mensen moet laten zien die in het bedrijf zitten, kan dat natuurlijk niet.
Nee.
Maar als het zo algemeen moet zijn als dat waar we stokfotografie voor zouden gebruiken, zou ik het juist graag gebruiken. Hm.
En heb je het inderdaad specifiek over de foto gedeelte,
ja,
ervan?
Ja, dan zou ik specifiek het foto gedeelte willen gebruiken, zodat je dus echt wel een mooie, zeker als je dat, ik heb vroeger voor scholen gewerkt. Ja. Die kinderen zijn natuurlijk allemaal afhankelijk van hun ouders op de foto mogen, nou, dan heb je daar eigenlijk geen last van.
Ja.
Die laat een kind
genereren.
Die eigenlijk niet bestaat. Dus daar heb je in ieder geval geen problemen mee.
Bestaat het niet echt?
Ja, het bestaat wel. Hè? Het is gegenereerd vanuit foto's, ja.
Dus we kunnen wel zeggen dat het een licentievrije foto is. Maar is dat wel echt zo? Is het een licentievrije
foto? Nou nee, het is geen licentievrije foto. Het gaat erom dat het een portretrechtvrije foto is.
Is het een portretrechtvrije foto dan?
Ja, dat is dus nog de vraag. Dus de vraag waar de restricties zitten en hoeverre dat.
Volgens het programma zelf zeggen ze dat als je betaalt, dan ben je vrij. Dan mag je het gebruiken en commercieel gebruiken als je daar behoefte aan hebt. Dus is dat echt zo? Gaan we echt dat kind nooit vinden? Of komt er dan ineens een kind die zegt van, hé, dit lijkt wel verdacht veel op mij.
Dat zou wel heel gek zijn, ja.
Ik heb ook 3 armen en 6 vingers.
Ja.
Dus is een foutje van, ja, hij heeft moeite met het heeft moeite met vingers.
Ja, precies. Maar ik denk ook dat het ideeën kan. De meest voor de hand liggende ideeën, die kan je lekker afstrepen. En die heb je dan wel voor je liggen en dat kan wel weer meer ideeën genereren bij jezelf. Ja. Ik denk dat het je creativiteit kan stimuleren.
Hm. En wat als het dan ineens iets grafisch genereert wat normaal jouw werk is, wat 10 keer beter is dan wat jij had kunnen bedenken?
Als ik het zelf kan verkopen? Nee.
Nee, maar zou het dan anders voelen? Kijk maar die foto, snap ik het, want je bent geen fotograaf.
Ja.
Maar je bent wel een creatief designer, zeg maar. Dus stel dat je het concept gewoon, het voedt je concept van de klant, voedt je erin.
Ja.
En er komt wat uit waar je denkt, dit is zo briljant goed, dat ik zelf niet kunnen bedenken.
Nee, maar ik heb het zelf gedaan. Ik heb zelf die input gegeven.
Ja, maar je hebt die input gegeven, maar die input komt van de klant. De klant zegt, wij willen dit hebben.
Ja, maar
dit
dat
hebben.
Denk jij.
Ja, je hebt de juiste vraag gesteld om dat antwoord te krijgen.
Ja, maar hebben die mensen, die klanten, hebben die de vragen voorhand bij zich liggen om die dingen te doen? Ja. Jij bent denk ik in dit geval nog steeds onmisbaar.
Nee, je bent zeker onmisbaar, maar voelt het werk als, kan je dat werk zo verkopen? Voelt het voor jou als je creatie? Kan je dat onder je merknaam zetten en aan de klant geven?
Het ligt eraan hoe, in hoeverre het zo gegenereerd is. Ik denk in de toekomst dat het misschien wel die kant op zou kunnen gaan. Stel, jij bent art director en jij geeft jouw concept door naar de DTP'er die het voor jou uitvoert. Ja, jij staat dan nog met je naam boven.
Klopt, maar, ja. Maar de DTP'er heeft wel een bepaalde voldoening van ik heb dit net gecreëerd uit een witte A4'tje.
Zeker.
Kijk, toen ik die cover van de magazine had gemaakt, was van Aubrey Hepburn of zo. En ik had een artikel geschreven over AI. En ik heb het gestuurd naar die mensen met de plaatjes erbij. En die vrouw zei van, oh, ik vind het plaatje zo tof, die willen we gebruiken op de cover van Aubrey. Vind je dat goed? Dus ik heb het plaatje gestuurd en dan stuurt ze me zo'n mock-up van hoe de cover eruit ziet. Denk ja, tof. En dan sturen ze ook nog daarna een sms'je van gefeliciteerd, je hebt de cover gehaald. En ik dacht, nou, het voelt niet als een felicitatie. Maar ik bedoel, dankjewel voor je felicitatie, maar what the fuck heb ik eigenlijk precies gedaan om dit zo te krijgen? Het voelde niet als mijn creatie. En ja. Nog steeds niet. En ik sta dan wel op die cover en mijn naam staat eronder. Maar het is een heel ander gevoel,
ja, snap ik,
dat wanneer ik iets creëer. Het is hetzelfde voor jou. Als jij dan zo'n design bouwt wat helemaal af is, ga je dat dan kunnen doorverkopen? Of ga je alsnog eroverheen moeten gaan je eigen gemoedstoestand?
Ik denk dat ik het wel ga zitten aanpassen. Ja. Maar je moet je het je eigen manier ervoor vinden. Ja,
wat zeg ik? Tenzij het dus echt zo goed is. Want ik kan ook gewoon foto's produceren die gewoon zo goed zijn. Ik denk, dit ga ik nooit in mijn echte leven zelf kunnen doen.
Nee, precies. Ja, ik vind het ook een beetje lastig om daar nu al... Je moet dat een beetje ervaren.
Oké, check. Doe een Midjourney account aanmaken. de volgende klant die je een briefing geeft, copy-paste die briefing even erin en kijk wat eruit komt.
Ja, ik vind het ook, zeg je van die vragen die je geeft. En ik denk dat de klant vraagt jou nog steeds als ontwerper. Omdat jij die kennis en ervaring hebt voor een bepaalde manier van doen en werken. En ik denk dat als jij er bang voor bent dat jij die klant dus kwijtraakt, doordat er dus AI-software gemaakt wordt. Misschien moet je daar niet zo heel bang voor zijn, want die gebruiken nu ook die sites die dus gewoon logos genereren en voor een paar tientjes. Dus ik denk dat een hele andere doelgroep is.
Dus jij denkt ook wel dat de mens wel altijd zal bestaan als...
Ik denk het wel.
als creatieve hulpmiddel. ik weet het niet hoor.
Ik hoop het wel.
Ja, dat moet je ook hopen voor je baan. Ik moet het ook hopen voor mijn baan.
Nee, maar goed. Ja, waarom zou je niet zien waar je kansen liggen erin? Jij bent de creatief die AI-robot aan moet sturen om die uitkomst te krijgen, zeg maar. En als jij daarop ingaat, daarop gaat focussen, misschien krijg je het wel voor elkaar om daar juist je business mee te laten groeien.
Ja. Ik had die naam opgeschreven, maar volgens mij ben ik hem alweer kwijt. Het heeft inmiddels al een naam ook. Een prompt manager of zo heet het, of een prompt generator. Ik weet niet meer waar ik het heb opgeschreven. Maar ergens heb ik de naam opgeschreven. Dus er is nu al een naam gegenereerd voor de persoon die de promptjes schrijft voor AI, zeg maar. Dus de vak bestaat nu eigenlijk al. Hij moet alleen maar nog op school gegeven worden.
Komen en dan, nieuwe banen.
Ja, dat is zeker.
Ja, joh. Ik denk ook van wat jij straks tegen mij zei, buiten de dingen van het internet. De opkomst van het internet was ook, waar moeten we dan mee?
Zullen we de luisteraar nog even uitleggen? Kijk, toen het internet kwam, hadden we dezelfde soort van vrees. Internet begon op te komen en we dachten, wat gaan we hiermee doen? En moeten we het loslaten? Nou ja, eigenlijk hebben we daar niet eens over nagedacht. We hebben het gewoon losgelaten. En het heeft heel veel dingen gebracht. Het heeft hele mooie dingen gebracht. Het heeft de wereld wat kleiner gemaakt. We kunnen nu met mensen praten in New York, in Canada, zonder collect call te bellen of dat het geld kost. We kunnen over de hele wereld. Kennis is een stukje dichterbij gekomen. Door YouTube kunnen we kennis wat sneller naar binnen halen. Maar het heeft ook de keerzijde gebracht van... Het heeft trollen gebracht. Het heeft pesten wat erger gemaakt. Het heeft racisme wat erger gemaakt. Het heeft ook heel veel narigheid gebracht, zeg maar. Pornofilmpjes van mensen die online komen, die niet online moesten komen. Het heeft heel veel dingen gebracht wat ook negatief waren. En nu met AI proberen mensen daar wel een stapje voor te zijn. Ze zeggen, ja, moeten we dan AI wel restricties geven? Want kijk wat met internet is gebeurd. Of moeten we het ook gewoon loslaten? En kan je het eigenlijk loslaten? Of gaat het programma nu zelf evalueren omdat we het gecreëerd hebben?
Ja, dat is de vraag. In hoeverre? Sommige mensen zeggen, het gaat niet verder dan dat de maker die van het programma, van de programmeur dus, heeft ingesteld.
Ja.
Sommigen zeggen van nee, hij is al zelf aan het denken, want ze kunnen mensen inschakelen om juist dingen voor elkaar te krijgen. Dus als die captcha bijvoorbeeld, vraag me dat af. Ik vraag me af of niet daar een programmeur al bezig is geweest om die route in te stellen, zodat hij dat ging doen.
Ja, dat is lastig.
Maar dan gaan we weer over bedreigingen hebben, dat vind ik zo zonde.
Ja, dat hoort er misschien een beetje bij. Ik weet hoe ChatGPT een beetje... Ik weet hoe het werkt ook. Ik weet ook hoe het is gekomen, waar het is gekomen, zeg maar. Net als bij Google Images heb je dat ook. Niet alleen bij Google Images, maar het zijn meerdere. Instagram heeft dat ook en Facebook ook. Er zit nog een echte mens achter die antwoorden valideert. En dat doen ze ook bij Google. Dus ja. Iemand uploadt een plaatje op Google en het is geweld en dingen. Dan zit er een fysiek mens die dat ziet en die zegt, flag dat als inappropriate of flag dat als niet inappropriate. En dat hebben ze ook gedaan bij ChatGPT. Dus de eerste 3-4 jaar, volgens mij was ChatGPT 3, was van 2-3 jaar geleden. En we hebben nu 4, die is pas nieuw. Maar vanaf ChatGPT 3 zijn er fysieke mensen die naar de antwoorden hebben gekeken en hebben gezegd, ja, dit klopt, dit klopt niet. En dit heeft het dus meer menselijker gemaakt. Puur omdat er een echte mens was die het steeds geverifieerd heeft.
Ja.
Maar is het dan, ik weet niet of het dan echt nog buiten zijn boundaries zelf kan leren. Of dat je nog altijd wel die menselijke input nodig hebt.
Ja, dat is de vraag. Hoe ver gaan we? Sommigen noemen het super AI en dat we daar nog lang niet zijn. Anderen zeggen van, we moeten daar even voorzichtig mee zijn, want we zijn er sneller dan dat we denken.
Ja,
ik vind het ook gewoon, ja, natuurlijk zie je die bedreigingen. Dan moet ook, ik denk ook wel dat er randvoorwaarden aangesteld moeten worden, omdat we dus geen gekke dingen gaan doen.
Ja, denk je?
Ja. Nou ja, als er dadelijk een AI raketten af gaat schieten, dan wordt het wel een beetje...
Maar hoe bepaal je de banden? En wie bepaalt dan de banden? Want ben je dan niet gewoon aan het censureren en bepaal je de regels, zoals Instagram en Facebook nu ook de regels aan het bepalen zijn, ja, over wat nudity is en wat niet? En willen we hetzelfde doen met AI dan? Moet één bedrijf, één persoon daar verantwoordelijk voor zijn en zeggen van ja, dit niet en dat wel?
Ik denk het niet. Dan krijg je dictatuurachtige...
Dus dan kom je weer bij die banden. Kan je het aan banden leggen? En wie legt het dan aan banden?
Ja.
En wie legt hem dan aan banden?
Ja, dat is weer een mooie nieuwe discussie.
Daarom zitten we hier.
Ja, joh. Nee, maar ik heb van tevoren al een beetje bedacht waarom ik er dan wel positief over wil denken. En dat ligt er misschien aan omdat ik voor klanten in de high-tech sector werk. En ik zie elke keer nieuwsberichten voorbij komen hoeveel AI meewerkt om juist die high-tech beter te maken en voor gezondheidszorg en nieuwe dingen maakt. En voor beveiliging ook meer nieuwe dingen maakt. Dus
de positieve kant van de Pandora's Box inderdaad. Ja, we denken ook dat het uiteindelijk kanker zou kunnen oplossen eigenlijk, zeg maar. Door alle data die het heeft van de ziekte, zeg maar, zou het ook een oplossing kunnen bedenken ervoor.
Ja.
Zou het ons leven makkelijker maken? Of moeilijker eigenlijk? Pittig te zeggen. Dan ga je hetzelfde vragen over internet. Dus volgens mij heb je daar geen echt antwoord
op. Dan moeten we weer even terug naar de creatieve sector misschien.
In de creatieve sector gaat het zeker ons leven makkelijker maken. Dat doet het nu al.
Ja, ik denk het echt wel. Want ik heb natuurlijk, voordat we met computers gingen werken, moesten we natuurlijk alles, bijvoorbeeld grafisch ontwerp, moesten we natuurlijk letter zetten of films maken met plaatjes erin. Om voordat dat een magazine naar de drukker ging.
Ja.
Het gaat natuurlijk veel sneller nu.
Ja.
We hebben het ons wel veel makkelijker gemaakt.
Ja. Ja. Maar dan heb je ook weer een generatie fysieke drukkers kapot gemaakt ermee.
Nou, de drukkers die niet mee konden evalueren. Ik denk dat de recessie de drukkers eerder kapot gemaakt heeft dan dat de computer dat gedaan heeft.
Ook, maar de computer heeft ook heel veel banen kapot gemaakt.
Ja, dat is ook wel zo. En ik merk nu wel ook, zoals we dus het ambacht vroeger hadden, dat wordt nu steeds meer gewaardeerd, dat mensen het toch weer met de hand gaan maken.
Ja.
En ja, ik denk dat het toch een beetje de... Ja,
uit de technologie age komen en in de terug naar ambacht age komen.
Ja, maar nee, dat niet. Maar dat het wel gewaardeerd wordt dat er ook weer heel veel handgemaakte dingen zijn.
Dat is wel zo, ja, klopt.
En andere... Ja, maar ook de dingen die gemaakt worden. Ik bedoel, je kan naar IKEA gaan voor een tafeltje, maar je kan er ook eentje laten maken.
True. Kost ook wel wat meer.
Ja. Dat is die toegevoegde waarde van.
Dat je kan zeggen dat een andere mens fysiek het heeft gemaakt. Ja. Of ieder zal er eentje zijn waarschijnlijk.
Ik denk dat er best wel wat voordelen aan kunnen zitten.
Behalve een nieuwe inspiratie en tijdwinning die het ons geeft.
Ik heb als allereerste opgeschreven de mogelijkheden voor uitgebreider en diepgaande vooronderzoek.
Want
als jij als strategisch designer met een gesprek gaat met je opdrachtgever, dan kan het zijn dat je alleen een gesprek met die opdrachtgever hebt of met zijn hele team natuurlijk. Maar er komt natuurlijk alleen maar uit wat zij natuurlijk kwijt willen. En als jij op een andere manier diepgaande onderzoek kan doen, krijg je misschien ook nog wel gewoon meer te horen over wat het merk nu eigenlijk is.
Dingen waar je niet aan gedacht hebt, of waar zij niet aan gedacht hebben tijdens het antwoord.
Precies, kijk, zij kunnen natuurlijk ook als zo'n zoekmachine-achtige AI kan gaan zoeken hoe dat bedrijf bekend staat, welke reviews. Dat duurt gewoon zo lang om dat zelf uit te zoeken als zij dat gewoon het Sorry, als het dat gewoon voor jou kan doen, dan scheelt dat je natuurlijk heel veel tijd en je kan er natuurlijk een samenvatting van maken.
Ja, ja. Dus voor diepgangen, diepere onderzoeken, diepgang.
Ik denk het wel.
Zou, okay,
analyses.
Maar, ja, het gebruikt andere bronnen dan de voorkennis van de mensen die in principe tegenover je staan. Dat is wel interessant, ja. Ja, dat denk ik ook wel, inderdaad. En vervolgens ga je met die diepgang, ga je naar Midjourney. En dan zorg je dat die dat plaatje gaat genereren in plaats van dat je het zelf gaat doen. Je doet gewoon copy-paste, ChatGPT, Midjourney, go.
Nee, ik denk het niet.
Bedenk
mijn
conceptplan.
Ik denk dat je dan, ik denk dat je dan toch nog als creatief tussen wil zitten om te kijken hoe jij dat mooi...
Ik weet niet, man. Ik blijf twijfelen of dat echt een ding is. Ken je Notion? Heb je er wel eens van gehoord?
Ja.
Ja? Notion is hetzelfde, toch? Je begint met... geef me de antwoorden tot mijn campagne en bouw mijn campagne.
Ja, maar ik heb dan wel zoiets van... dat zijn dan weer de meest voor de hand liggende antwoorden die je dan krijgt.
Ja, en dan is de vraag...
Hij gaat natuurlijk genereren uit dat wat er al is. Ja. Dus het zijn de meest voor de hand liggende dingen die er al zijn.
En dan kom je dus dan op de vraag... is dat dan goed genoeg voor die baas of CEO of de persoon die je inhuurt?
Ik denk als het aan mij ligt, of die klanten die ik heb... die zoeken toch echt iets meer dan het voor de hand liggende.
Ja, dat hoop je me wel, dat hoop.
Ja, dat hoop ik wel. Anders hebben ze mij de verkeerde, hoor.
Ja, nee, dat is, ik snap dat je dat zegt. Het is je baan en het is je leven. Ja. Maar een vriend van me, die is ook... Hij is grafisch vormgever, hij is schilder, hij is fotograaf. En hij werkt sinds kort werkt hij voor een paar grote merken als marketing manager. Hij doet eigenlijk alles met beeld en beeldtaal voor verschillende bedrijven. Ook hele grote bedrijven, hele bekende bedrijven. En hij is nu ook al, ik denk nu een halfjaartje of zo, echt heel diep in de AI. En hij zegt, Richard, zelfs tot aan de schilderijen op ons afdeling heb ik zoiets van... ik kan een kunstenaar inhuren, een fotograaf inhuren of ik doe 45 minuten Midjourney. En de hele afdeling heeft schilderij en de bazen vinden het prima, weet je. Ik heb een campagne bedacht met ChatGPT, ze vinden het prima. Ik heb er beeld bij gemaakt in Midjourney, ze vinden het prima en we releasen. Let's go, iedereen vindt het prima. Dus hij dacht ook dat men... meer diepgang zou willen, maar het blijkt nu bij hem dat ze het eigenlijk allemaal prima vinden.
Ja, misschien is dat nu het geval. En dat ze er dadelijk dus achter komen, toch niet zo...
Hoe vaker het gehergenereerd wordt, hoe vaker de mensen hetzelfde gebruiken, hoe meer je uniek gaat zoeken in
ik denk het wel.
Identiteit gaat zoeken.
Ja.
Dat is wel een mooie conclusie inderdaad. AI gaat, hoe meer we AI gaan gebruiken, hoe meer mensen AI gaan gebruiken. Hoe meer bedrijven gaan zoeken naar het handwerk, het vakmanschap.
Ja, ik denk het wel.
De originaliteit, zeg maar. Ja. En zou dat alleen maar zijn afgeschreven voor de high-end mensen die dat ook kunnen afforden? En dat dan, want die exclusiviteit komt ook met een prijs.
Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat nu ook al zo is.
Ja.
Ik denk dat als jij... een groot bureau in wil schakelen. Dat kan je natuurlijk niet als klein ondernemertje. Ja. Dus dan zal je waarschijnlijk kiezen voor de makkelijke oplossing.
Ja.
De goedkope makkelijke oplossing. Maar als jij echt wil gaan groeien en door wil, dan zal je ergens in moeten investeren.
Ja. Duidelijk. Nou, join ons volgende week voor de volgende podcast over vogels.
Ook volgende week en vogels. Oh. Ik denk niet dat ik heel veel verder kom dan de mus en de koolmees en de merel.
Het zijn al meer dan ik ken. Ik ken er geen één. Ik ken de duif. Ik had een keertje een duif hier zo. Een tijgertje 75. Dat was vorig jaar. Ik kom hier naar buiten bij de deur. En normaal hebben we duiven, want ik heb zo'n vogelbadje en zo. Dus die duiven die zitten altijd hier bij het vogelbadje. En normaal als ik naar buiten kom, dan vliegen ze met z'n allen weg.
Ja.
Dus op een gegeven moment, ik kom naar buiten, al die duiven vliegen weg, maar er bleef eentje staan. En niet alleen maar staan, hij kwam dichterbij naar me toe lopen. Dus ik denk, what the hell? Is deze helemaal ziek of zo? Ik wil geen een van de rabies of zo. Dus ik wegrennen, weet je. En hij bleef terug naar me toe komen. En toen zag ik dat die duif een ring om zijn pootje had. Dus ik dacht, gek. Dus ik ben gaan googlen, hoe krijgt een duif een ring om zijn poot? Wat betekent dat dan eigenlijk? En toen stond er van, je kan een duif alleen ringen als ze pas geboren worden. Dus als ze nog heel klein zijn. Dus het moet van iemand zijn. Dus iemand, het is een kweekduif of whatever duif. Dus ik die duif helemaal vet moeilijk, jongen. Vechten hier zo om het beest te pakken. Maar hij kwam wel steeds naar me toe. Dus dat maakte het niet, iets makkelijker. Maar hij bleef steeds fladderen. Dus ik hem te pakken. Ik dat nummertje lezen. Ik, ah, cool. Die duif loslaten. Nummertje opgeschreven. Nummertje gezocht op Google. Gegoogeld. Toen kwam er een telefoonnummer uit. En alleen maar geen naam, geen niks. Dus je typt dat ding in de duivendatabase. Ja. En dan komt er een nummer uit. Dus ik dat nummer dus type. Dat is ook een landlijn, dus niet een 06. Ik denk, een landlijn, een classic man. Dus ik de landlijn bellen. Neem de oud vrouwtje op. Hallo, goedemiddag. Ik zei, hallo, met Richard. Volgens mij heb ik hier je duif. Oh, wat is het nummer dan? Dus ik heb nummer opschrijven, 11578. Aan het eindigde met 75. Dus ik zeg 1-3-2-8-9-8, 75. Zijn zo 75. 75. Is het een tijger of een raaf? Ik zei, het is een duif, jongen. Zo'n vliegende rat. Tijger of een raaf. Als het een tijger was, zou ik hem echt niet pakken, hoor. Het is een fucking duif. En hij heeft vleugels. Dus die vrouw... Dat is een of andere shackhoest. Lach, jongen, op de achtergrond. Dus ik zo, shit, deze vrouw gaat dood. Dus ik zei, oké, nee. Ze zegt, nee, welke kleur is hij? Hoe ziet hij eruit? Ik zei, zwart met wit lijkt meer op een koe dan een tijger of een raven. Zij zei, oh, dat is een tijgertje. Dat noemen wij een tijgertje. Ja, oké, okay, dus ik die duiven weer loslaten, weet je wat? Dat is een fucking tijger. Zei, wat moet ik doen dan? Want ik heb die duif hier, moet ik hem opeten of terugbrengen? Wat doen we hiermee? Hij zei, maar nee, als je hem nou even kan pakken. Ik zei, ik heb die bitch net laten gaan. Hoe moet ik hem pakken dan? Oh, bent u geen duivenmelker dan? Duivenmelker? Nee, ik ben geen duivenmelker. Mijn beest zit hier in mijn tuin. Het gaat niet meer weg. Hoe krijg ik deze duif bij jou terug? Ze zei, oké. Nee, oh, ik dacht dat hij een duivenmelker was. Normaal komt hij niet zomaar bij. Oké, whatever. Dus ik zei, je moet hem pakken. Je moet hem in de auto zetten. Dan moet je 5 kilometer van je huis afrijden. En dan moet je hem loslaten. Dan vliegt hij automatisch weer terug naar dingen. Ik zei, hoe moet ik hem in mijn auto zetten? Ik heb geen kooi of zo. Moet hij dan losvliegen in mijn auto? Straks valt hij me aan terwijl ik aan het rijden ben. Ze zei van, nee, hij blijft wel rustig. Als je hem in je schuur zet en een doekje over hem heen zet, dan blijven ze wel rustig. Nou, eindstand. Ik heb een duivenkooi gekocht. Ik heb voer gekocht. Ik heb tijgertje 75 geschreven van bordje. En ik had een duif 3 maanden lang. Die bleef gewoon hier. We gaven hem gewoon eten. En dat was gewoon mijn duif. Elke ochtend maak ik hier de deur open. Elke ochtend vloog die duif naar me toe. Ik groette hem. Ik gaf hem eten. En ik denk 3 maanden later kom ik een ochtend naar buiten. En hij was er niet meer. Oops. Helemaal gek. Ja, dus ik, weet je, als je 3 maanden lang elke dag een duif hier zo ziet. En die middag kreeg ik een telefoontje van die vrouw van, hij is weer terug, wat heb je goed voor hem gezorgd? Ze zag er goed uit, ze is weer binnengekomen. Dankjewel. Ik zei, nou, dat was dus tijgertje 75, het verhaal van mijn duif. Voorproefje voor volgende week. Dan komt zij met een spreeuwenverhaal. Dank jullie wel. Leuk nieuwtje.